Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van de Vrije Evangelische Gemeente in Kampen. Welkom thuis, ook allen die met ons verbonden zijn via de livestream. Vandaag zal dominee Delwig voor ons voorgaan, helaas als hij weer een ziekte af moeten zeggen. We wensen dominee Delwig veel beterschap. Dankbaar dat broeder Arjan Dekker bereid hebben gevonden om de dienst over te nemen. Hartelijk welkom. Volgende week zondagmorgen 25 april om 10 uur is de voorganger broeder Jan den Westen. In deze dienst zal broeder Herman Koster afscheid nemen van onze gemeente. Een beperkt aantal genodigden zullen daarbij aanwezig zijn, waarbij alle aanwijzingen van het RIVM worden nageleefd. De collecte. Ons verzoek is of het geld wilt reserveren of extra overmaken naar de penningmeester van uw gemeente. Van harte aanbevolen. De collectes vandaag zijn bestemd voor de gemeente en het orgelfonds. De bloemengroet gaat naar zuster Steller Remmels, Koornmarkt 9 in Kampen. Morgenavond is er om 7 uur weer de bidstond, waarin u ook allen hartelijk welkom bent. Misschien denkt u dat u, als u komt, dat u verplicht bent om te bidden. Dat is niet zo. Het mag er ook stil bij wezen. In die stilte is ook God. Aansluitend is er om 7:15 een extra kerkenraadvergadering, waar we ook allen uw gebed voor vragen. En dan wilden we nu de gemeente op de dienst voortzetten met een lied. U wenst u allen een gezegende dienst.
Bij God Goedemorgen, gemeente. Ik zal me, voordat we deze dienst beginnen, toch even kort voorstellen. Mijn naam is Arjan Dekker, broeder van Brecht, zei het al. We zijn hier een aantal jaren geleden in de binnenstad komen wonen en sindsdien bezoeken wij hier de diensten. Ik ben getrouwd met Anita, we hebben twee kinderen, Merel en Hidde. En onze Merel is inmiddels getrouwd, vorig jaar mocht ik zelfs opa worden. Wij komen ook over de brug, eentje maar. Dominee van der Velde had het altijd over de brug. Wij hoeven slechts de broederbrug over om hier te komen. Ik werk inmiddels sinds kort als hoofdbedrijfsvoering bij Goede Doelen Nederland. Daarvoor jaren bij de Evangelische Hogeschool gewerkt in Amersfoort, hier wel bekend, want er wordt hier ook af en toe voor gecollecteerd. Ik wil u graag, broeder van der Velde zei het al, in de stilte is God. We willen graag God in de stilte ontmoeten. We willen deze dienst graag beginnen met het belijden van onze afhankelijkheid en het inroepen van de naam van de hulp van de Heer. En we spreken dan ook samen uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. En ik mag u ook groeten. Paulus begint zijn brieven aan de gemeente vaak met een groet. En in de brief aan de Thessalonicenzen, die we straks gaan lezen, doet hij dat ook. En met die groet wil ik u vandaag ook groeten. Aan de gemeente in Kampen, die toebehoort aan God, de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede. Amen. Broeder van der Weg had het lied al aangekondigd. Dat had ik eigenlijk nu willen laten horen, dus we gaan nu eerst samen voorbeden doen voor deze dienst. Onze Vader in de hemel, Heer van het leven. Heer, breng ons onder de indruk van wie u bent, van uw grootheid. Heer, wilt u met ons zijn in het luisteren? Wilt u met ons zijn in het spreken? Misschien in het meezingen, als we thuis in onze huiskamers meezingen met de liederen. Misschien in de stilte, op welke plek we dan ook zijn. Heren, we willen u bidden, vervul ons met uw geest, zodat we u werkelijk mogen ontmoeten vandaag. Zodat ons bidden, en we weten dat dat zo is, u mag bereiken. En dat uw woorden ons in het hart mogen raken. Heer, verhoor ons roepen uit deze wereld. Ontferm u over ons. Op welke plek we zijn. Hoe we vandaag ook opgestaan zijn. Met welke gedachten. Met welke ideeën. Met welke gevoelens we ook vanmorgen zijn opgestaan. Heer, wilt u met ons zijn? Johannes zegt dat we kinderen van u zijn en dat zijn we ook. Wilt u ons aanzien in het verlossend werk van Jezus, in de heerschappij van Christus? Dank u wel, Heer, dat we elke dag opnieuw licht mogen zien, dat we in dat licht mogen gaan staan. En wilt u ons helpen om ook in dat licht daadwerkelijk te wandelen, dat we mogen weten dat we niet alleen zijn, dat u bij ons bent, dat er perspectief is, ook in een tijd die misschien zo weinig perspectief geeft. Dat er perspectief is, dat er hoop is. Omdat u, Heere Jezus, bent opgestaan. We willen u bidden of u deze dienst wilt zegenen. Dat willen we u bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Wij gaan kijken naar een kindermoment. En voordat we daarna gaan kijken, wil ik daar toch iets over zeggen. Want als je thuis zit, dan switch ik soms wel eens even naar het andere YouTube-kanaal. Om even goed te kunnen horen en luisteren wat er gezegd wordt. Ik vind het ook altijd mooi hoeveel werk daar ingestoken wordt door de gemeenteleden. Bijzonder om dat elke keer te mogen zien en meemaken. Dus van harte uitgenodigd om dat ook samen met ons mee te maken. We gaan kijken naar het kindermoment.
discipelen en dus ook aan ons geleerd hoe we kunnen bidden. We hoeven niet altijd precies dezelfde woorden te gebruiken. Jezus wil ons vooral leren wat belangrijk is als we bidden. En ook vooral dat we God Vader noemen. Nou, we hebben een sleutelvers en daar staat: bid zonder ophouden. Dat betekent dat je altijd en overal met God kan praten. Dat kan thuis, dat kan op school, dat kan als je op de fiets bent, of zelfs in het zwembad. Overal en altijd mag je met God praten. Zullen we het samen gaan opzeggen? Bid zonder ophouden. Gezien dat Nico en Roy ook meededen. Nou, nu gaan we zo nog luisteren naar Eddie en Rickert het gebed gaan zingen. Maar ik neem vast afscheid van jullie, dus ik zeg dan zo, graag tot de volgende keer. Doei, mooi, tot ziens.
Mooi. Ik wil met jullie gaan lezen, het woord van God. En dat wil ik doen aan de hand van de preek, aan de hand van twee gedeelten die ik heb uitgekozen. Het eerste gedeelte wat ik wil lezen komt uit het boek Kronieken, 1 Kronieken 4. En daarvan de eerste 7 versen. Ik lees uit de NBV-vertaling. En bij mij staat er boven andere afstammelingen van Juda. Nakomelingen van Juda, Peres, Gesron, Karmi, Gur en Sobal. En Sobals zoon Reaga verwekte Jagad en Jagad verwekte Achumai en Lahad. Al deze families komen uit Zora. Dit zijn de nakomelingen van de stichter van Etam, Jezreel, Jisma en Jidbas. Hun zuster heette Hasleelponi. Penuel, de stichter van Gedor, en Ezer, de stichter van Guza, dit waren de nakomelingen van Gur, de oudste zoon van Efrat en de stichter van Bethlehem. Asgur, de stichter van Tekoa, had twee vrouwen, Gela en Naara. Naara baarde hem Achuzam, Gever en de stamvaders van de familie Stemen en Agastar, allemaal nakomelingen van Naara. Zonen van Gela, Siret, Jezogar en Etnan. Tot zover Kronieken. En dan gaan we verder met het lezen uit 1 Thessalonicenzen, Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen. Ik weet niet of de mensen meelezen, maar even wachten, ook thuis. 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Tot zover. Amen. Wij gaan luisteren naar een lied voor de overdenking. Al de weg leidt mij mijn heiland. Dat mag u mee zingen, in uw hart meezingen of thuis hardop meezingen. Van harte uitgenodigd. Al de weg leidt mij mijn heiland.
Oh,
Nou jongens, stil. Eerbiedig. We gaan eerst uit de Bijbel lezen. Ik ben thuis. Ik denk 40 jaar geleden. We zitten aan tafel en het is de stem van mijn vader. En we luisteren naar mijn vader die voorleest uit de oude Bijbel die hij altijd had. Bij ons thuis lazen we 's avonds na het eten een gedeelte uit de Bijbel. En ik weet eigenlijk niet meer zo goed wanneer ik nou daar bewust ben op ingestapt. Of we toen met het oude of met het nieuwe testament bezig waren, hoe oud ik precies was. Wat ik nog wel weet is dat als we Openbaringen 22 hadden bereikt, dat de Bijbel weer naar voren ging. De boekenlegger weer bij Genesis 1 werd gelegd en we weer opnieuw beginnen, van voren af aan. Vanaf Genesis 1. En daar werd al iets mee gezegd. Het woord van God wordt altijd herlezen. Verdient het ook om herlezen te worden. En het boek van God, dat heb je nooit uit. En toch, ik moet eerlijk zijn, een aantal hoofdstukken sloegen we ook over. Met name de geslachtsregisters moesten het ontgelden. De boeken Numeri en Kronieken. Al die namen, dat waren bij ons aan tafel er veel te veel. Ze zeiden ons vaak niks. Je kon die namen ook nog heel erg moeilijk uitspreken. Ik weet niet eens of ik ze zelf allemaal vanmorgen goed heb uitgesproken. Namen, namen, namen. Sommige namen waren bekend. Die verhalen die kende je uit de kinderbijbel. Simson of David of Noach. Maar heel vaak waren het allemaal namen zonder verhalen. Die je niets zeiden. Onbekende namen. En dan werd er bij ons thuis voor één keer de hand gelegd met de stellige belijdenis dat elk woord in de Bijbel nuttig is om daarmee te onderwijzen, zoals Paulus aan Timotheus schrijft. Met die hoofdstukken, met al die namen, daar konden we niet zo heel veel mee. Die hoorden er niet bij. Ja, die hoorden er wel bij, maar ze waren geen woorden die ons konden onderwijzen of opvoeden in rechtvaardigheid. Een van die namen lazen we net. Hassel Elponi. Hassel Elponi? Wat zeg je nou? Hassel Elponi? Wie is nou Hassel Elponi, hoor ik u denken. Nooit van gehoord. Een volstrekt onbekende naam. Ergens in de geslachtsregisters van Kronieken staat ze. En haar zuster was, en hun zuster was Hassel Elponi. Ze staat in een lange lijst van overwegend mannen, de meeste net zo onbekend als zijzelf. Ineens staat daar een vrouw. We vinden haar naam ook nergens meer terug. Ze is de zuster van Jezreel, Jisma en Jidbas. Van wie, zegt u misschien? Jezreel, Jisma, Jidbas? Ook nooit van gehoord. Ja, Jezreel, misschien als plaatsnaam. Maar nooit geweten dat hij een zuster had. Even is Hassel Elponi daar. Ze ligt als het ware even op in dit hoofdstuk en dan gaat de lijst weer verder met allemaal namen. Wie was Hassel Elponi? Was zij een bijzondere vrouw dat de schrijver haar toch noemt? Misschien, misschien ook niet. Met de Bijbel weet je het nooit. Je vergist je zomaar. God doet soms dingen die wij niet begrijpen, die niet na te rekenen zijn voor mensen. En dan kan het zomaar gebeuren dat een prostituee als Rahab of een buitenlandse, Rut als Moabitische, tot de overgrootmoeder van de Heere Jezus mogen behoren. Maar van Hassel Elponi weten we niks. Was ze getrouwd? Had ze kinderen? Niemand weet het. En niemand zal het ooit weten. Niks weten we van haar, behalve haar naam. Daar moeten we mee doen. Het is net alsof je op een kerkhof loopt, op een vreemde plaats. Ik doe dat tijdens buitenlandse vakanties nog wel eens. Dan loop je daar en dan zie je allerlei namen op stenen staan. Hier rust Hassel Elponi. Het zegt je niks. Alleen een naam. Zonder herinnering, zonder gedachten, zonder beelden. En zo gaat het bij ons mensen vaak toch. Toen ik een keer met mijn zoon naar het graf van mijn grootvader ging, om samen te kijken naar de man waar hij naar vernoemd is, toen zei hem dat eigenlijk helemaal niks. Hij heeft zijn overgrootvader niet gekend. Hij heeft hem niet gevoeld. Hij heeft hem niet aangeraakt. Hij heeft hem niet gesproken. Ja, op een foto gezien. Maar verder zegt het hem eigenlijk niet zo heel veel. Het is alleen een naam voor hem. En zo gaat het met de meeste mensen. We kennen in de meeste gevallen onze grootouders nog. Maar nu hoeven maar een paar generaties verder te zijn. En ze verdwijnen uit het geheugen. Ik heb mijn eigen overgrootvader ook niet gekend. En ik denk dat dat voor heel veel mensen thuis ook geldt. Sommige mensen ontsnappen aan die vergetelheid. Omdat ze bijvoorbeeld in een geschiedenisboek staan. Omdat ze iets heel bijzonders hebben gedaan. Of omdat ze in de Kamper Almanak staan. Dan weten we de namen nog wel. En soms ook wat ze gedaan hebben. Maar de persoon, de mens erachter, niet. We weten niet van hun vreugde. We weten niet van hun tranen. Hun kleine geluk of hun grote verdriet. Op een gegeven moment raken we vergeten. Zijn we alleen nog een naam. Verdwenen in de nevels van de tijd. Onbekend. Net als Hasselo Pony. Maar weet u, God heeft Hasselo Pony niet vergeten. Hij heeft haar niet vergeten. Haar naam staat in de Bijbel. Hij heeft haar opgenomen in zijn woord. Mensen vinden haar misschien niet zo belangrijk. God kan haar dan wel in haar boek schrijven, maar wij slaan die hoofdstukken liever over. Die lezen we maar niet. Maar God slaat haar niet over. Hij zette haar naam in zijn boek. Net als de namen van Jezreel, van Jisma, van Jidbas, van Gatat en Jagdo. En al die andere honderden namen in de Bijbel die misschien ons niks zeggen, maar hem wel. Want God slaat ze niet over. En God heeft ze niet opgeschreven zodat we zouden leren wie die mensen zijn. Nee, hij heeft ze opgeschreven omdat we zouden leren wie hij is. Omdat we zouden leren wie God is. God herinnert zich de namen van de mensen die heen gingen in de nevels van de geschiedenis wel. En hij weet niet alleen wie die namen zijn, hij kent ze ook. In het openingslied zongen we: mijn naam geschreven in zijn hand bewaart hij eeuwig in zijn hart. En misschien heb je het wel meegezongen. God kent niet alleen de namen, maar weet ook de mensen achter de namen. Wat hen bezighield, waar ze verdriet van hadden, hun wanhoop en ook hun geluk. Voor eeuwig bewaard in zijn hand. God kent je bij zijn naam. Kent je bij je naam. En schrijft die in zijn boek. Sterker nog, God zegt in Jesaja 46, ik heb je in mijn handpalmen gegrift. Je naam staat gegraveerd in de palmen van God. En als we die tekst, die ik niet gelezen heb, maar nog wat nauwkeuriger gaan bekijken, dan zien we eigenlijk hoe heel bijzonder dat is. Want zoals we zo vaak in de Bijbel zien, is ook hier de betekenis van de tekst misschien wel veel dieper dan je zou mogen veronderstellen. In de oudheid, de tijd van de Bijbel, kwam het soms voor dat de naam van de meester getatoeëerd werd op de arm van een dienaar, van een slaaf. Zodat iedereen kon zien, deze slaaf is eigendom van die en die meester. Hij is mijn eigendom. En wat hier gebeurt, is precies het tegenovergestelde. God tatoeëert onze naam in zijn palmen. En dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Nooit werd de naam van de dienaar op de armen of de palmen van de meester gegraveerd. Maar dat is wel wat God hier zegt. Bijzonder, hè? Maar dan zijn we er nog niet. Want in de grondtekst staat een woord dat zoiets betekent als met een hamer en een spijker erin gekerfd. En dan is het helemaal niet meer zo moeilijk om de link te maken naar Pasen. Of eigenlijk naar Goede Vrijdag eerst. Naar Jezus, handen werden gespreid en de spijkers door zijn handen werden geslagen. Toen Jezus' handen werden gespreid en zijn handen doorboord worden. Zo wordt eigenlijk als het ware met een hamer en een spijker ook jouw naam, mijn naam, onze naam in zijn handen geslagen. Mijn naam op de handen van God. En een God die zegt, ik zal je nooit vergeten. Ook al is de wereld jouw naam allang vergeten. Ik ken je. Ik ken je naam. Een geweldige belofte. Om vast te houden en die rust en troost in je leven kan bieden. En toch, in de gemeente van Thessalonica waren er wat vragen over het lot van de mensen die de afgelopen periode waren overleden. De christenen in de gemeente van Thessalonica waren ervan overtuigd dat de wederkomst van Jezus niet lang meer op zich kon laten wachten. Jezus zou spoedig terugkomen. En misschien lijken wij wel een beetje op die gemeente, dat we uitkijken naar de wederkomst van Jezus. Misschien nu wel meer dan ooit, gezien de tijd waarin we leven, waarin we zo weinig hoop en perspectief hebben, dat juist het verlangen naar de wederkomst van Jezus sterker is dan ooit. Maar toen in de gemeente van Thessalonica die wederkomst van Jezus uitbleef, kwamen er toch vragen, want ja, binnen de gemeente waren er broeders en zusters die overleden waren. En hoe gaat dat dan straks? Wat gaat er gebeuren als Jezus terugkomt? Wat zou er gebeuren met de broeders en zusters, de mannen of vrouwen of kinderen die overleden waren? Ze vroegen zich in de gemeente af of die overleden waren wel deel zouden hebben aan die glorievolle verschijning van Jezus Christus. En de vraag van de gemeente was eigenlijk het volgende. Welke plek hebben al die mensen die overleden zijn? Welke plek hebben de namen bij de wederkomst van Christus? En daarom schrijft Paulus hen daarover een brief. Een brief, en ik denk dat dat goed is om te melden, dat een van de alleroudste brieven uit het Nieuwe Testament hoort. Waarschijnlijk is het zelfs de alleroudste brief. Geschreven zo rond 50, 51 na Christus. 20 jaar na de hemelvaart van Jezus. Jaren voordat de evangelieschrijvers hun evangelie opschreven. Deze brief was er al veel en veel eerder. En misschien is het goed dat we dat gedeelte dat ik gelezen heb toch nog even met u herlees. Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden. Zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. En dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. We willen u niet in het ongewisse laten, zegt Paulus. Ik wil niet dat u onwetend bent, staat er in de Herziene Statenvertaling. En zo'n soort zinnetje lezen we vaker in de Bijbel als Paulus iets nieuws, iets belangrijks wil melden. Bijvoorbeeld als Paulus het heeft over de rol van Israël in de heilsgeschiedenis, in de Romeinenbrief. Of over de gaven van de geest in de Korintiërsbrief. Gebruikt hij hetzelfde zinnetje. Ook hier zegt Paulus, let op, dit is belangrijk. Luister goed. U hoeft niet te treuren zoals zij die geen hoop hebben. En daar bedoelde Paulus de ongelovigen mee. Hen die niet in de Heer Jezus geloven. Want, zegt Paulus, wij geloven toch dat Jezus zelf ook is opgestaan uit de dood. Dat is toch het fundament onder ons geloof. Dat is toch het fundament onder jouw geloof. Dat Jezus de dood heeft overwonnen en is opgestaan. Paulus gebruikt hier de naam Jezus. Later heeft hij het over Christus. Hier gebruikt hij nadrukkelijk de naam Jezus. En dat doet hij niet zomaar. Paulus legt hier de nadruk op Jezus als redder, als verlosser. Jezus die mens werd om onze zonden te dragen. Jezus die mens werd omdat alleen Hij de prijs voor onze zonden kon betalen. Omdat alleen Hij die straf kon dragen. Jezus als verlosser van de straf van de zonde. En dat kan een troost zijn als je ook uit die verlossing mag leven. Als je dat aanbod van genade hebt aan mogen nemen. En het kan ook een vraag zijn of een waarschuwing misschien. Want hoe zit dat met mij? Hoe zit het met jou? Kun jij zeggen dat je je leven aan Jezus hebt over mogen geven? Heb jij al ja gezegd? Hebt u al ja gezegd tegen die verlosser? En als je dat nog niet gedaan hebt, of als je dat nog niet kunt zeggen, weet dan dat ook vandaag Jezus jou van harte uitnodigt. Kom tot mij. Geef je leven maar aan mij over. Ik wil je rust en vrede geven. We gaan terug naar de tekst. Paulus zegt dat als we geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan uit de doden, dan zullen zij die in die wetenschap zijn gestorven, ook weer opstaan. Net zoals Jezus opstond, zullen ook zij weer opstaan. Het is zelfs sterker, zegt Paulus. En luister goed, dit is een woord van de Heer, zegt Paulus. Luister goed, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Want als de Heer uit de hemel zal neerdalen, zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. Eerst zullen de doden die Christus toebehoren opstaan. En daar gebruikt Paulus het woordje Christus. De naam van de verheerlijkte Zoon van God, de gezalfde, de Messias, in zijn ambt als koning. Dus eigenlijk zegt Paulus, als je Jezus aanneemt, Jezus als verlosser, dan mag je weten dat je bij Christus hoort. De Messias, de gezalfde, de koning. Dan mag je een kind van God zijn. En toen ik daarover nadacht, denk ik, wat een geweldige troost, wat een geweldig perspectief, wat een geweldige boodschap moet dat voor de gemeente van Thessalonica zijn geweest. Een gemeente die vol verwachting uitkeek naar de wederkomst van Christus. Die het oog op de hemel had, zei Paulus. Dat zij te horen krijgen, luister goed, eerst zullen de doden die Christus toebehoren opstaan. Eerst de geliefde die je ontvallen is. Eerst diegene waar je zielsveel van gehouden hebt. Die gaat je voor. Als de bezuin klinkt, zal er een terugzien zijn. Een ontmoeting misschien. Herkenning wellicht. Ik weet het niet. Met hen waar we ooit afscheid van moesten nemen. Hoe kan je het feest van de wederkomst van Jezus vieren als je je dierbaren in Christus zou moeten missen? Nee, zegt Paulus, eerst de doden die Christus toebehoren. En daarna zullen wij samen met hen onze Heer en Heiland tegemoet treden in de lucht. En wat kan dat ook voor ons een troost zijn. Want die boodschap voor de gemeente en Thessalonica is ook een boodschap voor ons. Want misschien herken je jezelf wel in die gemeente. En stond jij het afgelopen jaar, de afgelopen week misschien wel, aan het graf van een geliefde. Moest je afscheid nemen van iemand die je heel dierbaar was. Werd je bepaald bij het overlijden van je man, je moeder, je broer, je zus, je kind misschien. En dan wil ik u niet in het ongewisse laten, zegt Paulus. Als de bezuin klinkt, en Jezus weekomt, zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En pas daarna zullen wij samen met hen, onze Heer en Heiland, tegemoet treden in de lucht. Samen met je vrouw, je man, je kind, je moeder, je vader, die in de verwachting van Jezus' wederkomst is ontslapen, zullen we Jezus tegemoet treden. Zullen we hem verwelkomen. Net zoals vroeger in het Oude Oosten de mensen de stad uitgingen om de koning te verwelkomen die aankwam. Zo zullen wij ook als het ware hem tegemoet treden om hem als koning te verwelkomen. En altijd bij hem te mogen zijn. Troost elkaar met die woorden, zegt Paulus. Hassel El Pony. Daar begon ik mee. God vond het de moeite waard om haar vergeten naam aan ons bekend te maken. En zo heeft hij nog heel veel meer namen achter de hand. Of beter gezegd, in zijn hand. In het holle van zijn hand. Dat is een oud lied dat nog wel eens gezongen wordt. Ook jouw naam. Ook de naam van hen die ons ontvallen zijn. De namen van hen waar we afscheid van moesten nemen. En ik ga geen namen noemen. Die kunt u hoogstwaarschijnlijk zelf wel invullen. Bij God is geen naam onbekend. Hij kent ons allen bij naam. En op een dag, de dag van de wederkomst van Jezus, zullen wij samen met al die namen, die misschien nu in uw gedachten zijn, hem tegemoet gaan. Amen. We gaan luisteren naar Diederik. Diederik, fijn dat je er bent. Om deze preek misschien nog wat in voor jezelf te overdenken. En na het pianospel gaan we luisteren naar het lied Lichtstad met uw parelen poorten. Wat ik dan verder niet aankondig.
Thank you.
met u danken en ook voorbeden doen. Vader in de hemel, dank u wel dat we hoop hebben. Dat we mogen uitzien naar een nieuw eeuwig leven. Dat we elkaar mogen zien zoals we werkelijk zijn. En dat we u ook mogen zien zoals u werkelijk bent. Vader, dank u wel dat we ook vandaag hier in dit leven iets van dat koninkrijk mogen laten zien. Dat we juist zelfs opgeroepen zijn om uw koninkrijk hier op aarde ook mede gestalte te mogen geven. Ik wil u bidden, Heer, of u ons daar ook uw geest voor wil geven. Hoe zouden we het anders kunnen? Dat we licht mogen brengen op plaatsen waar het donker is. Waar we uw woord mogen laten klinken, waar leegte is. Waar we liefde mogen brengen, waar haat heerst of waar mensen koud zijn. Dat we aandacht mogen geven aan elkaar, dat we door onze woorden, maar misschien juist wel meer door onze daden, mogen laten zien dat we van u zijn, dat we in uw palmen gegrift staan, uw eigendom zijn. En dat we niet bang hoeven te zijn, ook al gaat de storm tekeer. En Heer, dan wil ik u in deze tijd bidden voor hen die het moeilijk hebben. Dan denk ik aan onze jongeren, die misschien wel perspectief missen, omdat alle dagen op elkaar lijken. En er geen ontmoeting is. Niet gewoon lol trappen bij de kluisjes op school. Niet gewoon fijn spelen. Maar achter een scherm je lessen volgen. Al die studenten die er zijn in dit land die vereenzamen. Heere God, wilt u hen over hen ontfermen. Wilt u bij hen zijn. Wil u bidden voor al die ouderen in die verzorgingstehuizen die geen bezoek meer mochten ontvangen, die alleen zijn. Heere God, ontferm u over hen. Ik wil u bidden, Heere God, voor de overheid die geen makkelijke taak heeft. En het is zo makkelijk om daar kritiek op te hebben. Heere, wilt u hen wijsheid geven? Wilt u hen richting en perspectief geven, zodat ze ook weten welke stappen er gezet kunnen en mogen worden? Heer, ik wil u bidden voor al die verzorgers in de thuiszorg, in de verzorgingstehuizen, in de ziekenhuizen, die soms met hun handen in het haar zitten en niet meer weten waar ze het zoeken moeten. Heere God, wilt u hen energie geven? Wilt u hen doorzettingsvermogen geven? Wilt u hen ook geduld geven? En bovenal liefde die ze uit mogen delen aan de mensen die ze mogen verzorgen. Heer, ik wil u bidden voor het beroepingswerk. Broeder van de Weg noemde het al. Waar we in deze gemeente ook zo erg uw bijstand, uw hulp, uw wijsheid, uw kennis, uw inzicht nodig hebben. Heer, vul ons met uw geest. Geef ons dat we daarin ook de juiste keuzes mogen maken in het licht van het vestigen van het koninkrijk op aarde. Heer, ik wil u bidden voor alle kerken in Kampen, in Nederland en wereldwijd. Het is een wonder, en misschien juist wel een bewijs dat u levend bent, dat er zo over de hele wereld vandaag uw naam wordt aangeroepen, dat mensen samenkomen, misschien op een andere manier dan we zouden willen, maar toch de verbinding zoeken om u te mogen eren, u te mogen prijzen. Heere, wilt u hen zegenen? Wil u bidden voor Israël? Wil u bidden voor de vrede van Jeruzalem? Voor alle politieke spanningen die er altijd zijn, Heere, wilt u daar ook vredestichter zijn? Heer, ik wil u bidden voor alle zieken die er zijn. U kent hun naam. Zij zijn geschreven, ook in de palmen van uw hand. Ik wil u bidden voor de mensen die verdrietig zijn, die rouwen omdat ze een geliefde naar het graf moesten brengen. Heer, wilt u hoop bieden, wilt u troost bieden, juist in deze tijd. We hebben veel om voor te danken. We hebben ook veel om voor te bidden. En de leidster van de kinderen zei het al. Bid zonder ophouden. Heere God, dank u wel voor deze dienst. Wilt u ons verder van deze dag ook nabij zijn? Dat wil ik u bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar het slotlied. Er is een dag. En daarna wil ik graag de zegen uitspreken.
Maar in de gaten op.
gaan deze dienst beëindigen en ik wil u graag de zegen meegeven. U mag gaan staan. De Heer zij voor ons, om ons de juiste weg te wijzen. De Heer zij achter ons, om ons in de armen te sluiten en om ons te beschermen voor gevaar. De Heer zij onder ons, om ons op te vangen als we dreigen te vallen. De Heer zij in ons, om ons te troosten wanneer we verdriet hebben. De Heer zij om ons heen, als een beschermende muur, als anderen over ons heen vallen. De Heer zij boven ons, om ons te zegenen. Zo zegene ons de Almachtige God, vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens u allen een goede zondag toe en een goede week onder Gods genade. Dank u wel. Wil jij onze dienst uitspelen, Diederik? Dank u wel.